Psalm 146, het derde en het vierde vers. Verder uit Gods heilige woord, die wensen voor te lezen, dat kunt opgetekend vinden in de eerste zendbrief van de apostel Petrus en daar van het eerste kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstanden des vleesjes en een eeuwig leven. Paulus, op Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Den uitverkorenen naar de voorkennissen van God en Vader in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij vermenigvuldigd. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke hij u verheugt nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, terwijl het vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en eerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen die het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen beheerst zijn in te zien. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchteren zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, bij vernieuwen nog samen aan de plaatsen des gebeds. Dat ons samen zijn in deze middag in uw gunst mocht zijn, dat het mocht strekken tot de verheerlijking van uw naam en van uw deugden, dat het mocht zijn tot vernedering en tot blijdschap gedachten van onze harten. David die heeft ervan betuigd, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak mijn hart en zinnen streel. En waar je zelf de bediening en de dienst hebt ingesteld in het midden van uw kerk, waar je zelf, o gezegende koning, die Sabbatdag geheiligd hebt door uw opstanden uit de doden en er zorg voor draagt en dragen zult tot aan het einde van het leven, dat er zulke dag nog zijn zal, waarop uw volk nog vergadert in uw bedehuis, daar mocht uw geest ons niet onthouden. Wanneer die geest gemist wordt, dan zijn het allemaal maar woorden en dan zijn het maar zinnen waar geen gewicht in is en waar geen leven in is en geen liefde in is en geen vernedering in is. En al zouden dan de woorden nog zo schoonluidend en klinkend zijn, maar het is alles de dood. Het is de geest alleen die levend maakt. En u mocht een levend makende geest in het lezen vanmiddag, maar ook in het prediken en in het beluisteren, nog rijkelijk worden geschonken. Dat ge aan ons nog denken mocht, zoals ge van eeuwigheid aan uw volk gedacht hebt. En dat we met uw knecht van een oude dag mogen inleven. Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig vele zijn haar sommen. En dat we in deze middag doorboorde oren mochten krijgen en geopende hart. En dat uw woord nog eens een ingang en een doorgang mocht vinden. Het is maar een korte spanne tijd dat we op de wereld zijn. Het is maar een gedachte, een damp, die voor een weinig tijd gezien wordt en dan verdwijnt. En we weten van de ene dag in de ander niet wanneer ons zijnde er zijn zal, maar dat het eeuwigheid mag worden terwijl het nog tijd is. En dat er nog een vlucht en een zuchten en nog een kermen geboren mocht worden uit de diepte der ellende, maar ook uit de diepte van de onwaardigheid en van de helwaardigheid, tot in God aller genade, om nog een kruimeltje genade van de hemel te mogen ontvangen en te ervaren, schoon ik arm ben en ellende, denkt God aan mijn bestemming. Wil uw woord nog openen voor al uw knechten die van u geroepen en die door u gezonden zijn. Want dat zijn mensen die zelf niet kunnen, die zelf niet weten en die machteloos en krachteloos tegen uw woord nog niet kunnen brengen aan tanden. Ge weet het aan biddelijke wezen hoe het gesteld is. Maar wil de zalving van die geest nog verlenen en dat we in de heilgeheimen nog gebracht mogen worden, opdat we nog mochten ervaren ook met uw volk, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer en zijn uitnemende liefde is beter dan de wijn. Laat het nog eens meevallen voor een volk waar het min of het tegenvallen kan. Want ge weet waar ze op rekenen. En ge weet wat ze verdiend hebben. En ze weten zelf waar ze op kunnen rekenen. Maar ook komt er nog eens in mee. Hij wil u zelf nog eens verheerlijken als die schuld overnemenden. Maar ook als die schuld betalenden en die schuld wegnemenden borg. En dat de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht in het trekken en in het wekken en in het verlossen nog openbaar mocht worden en voor een doren nog een dennenboom en voor een distel nog een mitte. Dat is voor u niets te wonderlijk. O, aanbiddelijke Jehova, ge mocht u zelf met ons nog willen bemoeien. Als met die lieve raad bestaan kan. En dat het einde van dit samen zijn nog mocht strekken tot uw eer. En tot verhoging van uw deugden. Maar ook tot een blijdschap van dat volk dat gedurig in het akelig zwart hier over de wereld zwerft. Gedenk aan alle plaatsen uw heerschappij, sterk al uw knechten. Wil ook in het lezen ondersteunen en uw kerk nog bouwen door uw hand krachtig. Waar het onder de heidenen en de joden gebracht wordt, wil het ook daar nog tot een zegen stellen, opdat daar de vol zou worden van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Land en volk in diep verval nog gedenken, eer dat we tot het oordeel van de verwoesting zullen overgegeven worden, dat ge aan ons, onze kinderen en kleinkinderen, nog eens wonderen mocht doen. En dat we nog horen mochten dat deze en die in Sion geboren is. Versterk hetgeen dat ge hebt gebracht. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Wat in de ziekenhuizen is en naar de ziekenhuizen moet, gedenk ze des ontfermens. Wat in de huizen verkeert en ziek is. En oud en nabij de verdwijning, zoveel die met ons niet meer opgaan kunnen, de plaatsen zijn leeg en ze zullen wel niet meer ingenomen worden ook. Daar is, we zouden zeggen, menselijk geen hoop meer voor. Maar dat ze voorbereid en toebereid mochten worden om u te ontmoeten, dat uw kracht en zwakheid volbracht mag worden, en uw woord nog tot een zegen ook in dit middaguur. Met al degenen die met ons niet kunnen vergaderen. En ook met degenen die er geen betrekking op hebben. Of gedenk nog in een toren des ontfermens. En verzoen onze misdaden. Om Christus willen. Amen. Psalm 119. De hemel blijft nog met de naakloot staan. Naar uw bevel, zij alle zijn uw knechten. Ik waar iets lang in mijn druk vergaan, indien ik mij met uw wet en rechten tot mijn vermaak en troost niet had beraamd, om aan uw trouw alleen mijn hoop te hechten. Psalm 119, het 46ste en het 47ste vers. Thank you. geliefden. Er is op de wereld maar één gelukkig volk. Al zijn ze in zichzelf eerst ongelukkig. En al worden ze later ellendig. Want er is verschil tussen ongelukkig en ellendig. Wanneer God met een mens begint, dan gevoelt hij zich ongelukkig. En waar dat in bestaat, dat is duidelijk genoeg. Ten eerste, ze hebben tegen God gezondigd. En dat kunnen ze niet meer ongedaan maken. Dat ligt daar. En als een berg staat dat voor de ogen. En God kan geen afstand van zijn recht doen. Dus ze moeten naar de hel toe. En in de tweede plaats, ze zijn ongelukkig, want ze zijn God kwijt. En allemaal door eigen schuld. Ze kunnen het niet wijten op de vader, op de moeder, op de broer of op de zuster. Maar zij zijn de man. En vanzelf, die mensen, die weten van geen zaligmaker af en van geen verlosser af, die weten nergens vanaf. Tegenwoordig, dan zouden de meeste mensen om lachen. En dan zouden ze zeggen, oh, wat een praat toch. We zijn zo gelukkig, want we hebben de Bijbel, we hebben het woord van God, en dat woord dat maakt ons wijs tot zaligheid, dus waarom al dat getop? Maar die mensen die begrijpen niet, dat als Gods woord ons gaat lezen, dat we dan niet anders lezen in de eerste tijd dan vloek en toorn, hel en verdoemenis. Ze zijn benauwd dat er vader de Bijbel oppakt en dat er moeder in die Bijbel gaat lezen, want het is allemaal tegen. Het is allemaal tegen. Ze hebben God op het hoogst misdaan en ze zijn van het heil vooraf gegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Ongelukkig. En zo zwerven die mensen over de wereld. En daar staat in Johannes 3. Dat niemand een ding kan aannemen, tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt. En daar staan ze. Ongelukkig. En hoe zal dat ooit veranderen? Dat zal veranderen dan, wanneer God zijn woord gaat openen, en wanneer de Heer zelf door zijn geest tot die mensen gaat spreken. Wanneer de Heer in het dal van Achor een deur der hoop voor die mensen gaat openen. Want de ogen die eens gezien hebben, die zullen nooit meer terugzien. En dan van die tijd zijn ze niet meer ongelukkig. Maar wel worden ze ellendig. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Ze kunnen wel wat zien liggen, maar ze kunnen de armen er maar niet omheen slaan. Ik zag 50 jaar geleden is een man zitten op een gezelschap. Die man was ook nog jong toen. En bij het eindigen, ik vroeg aan die man wat voor persoon dat er was. En die man die had een wonderlijk antwoord. Ja. Die man die zei, ik ben een mens die mijn armen er niet omheen kan krijgen. Die leeft nog bij de 80 nou denk ik. En die man die was wel niet ongelukkig meer, maar die man die was toch ellendig. En de Heere die zegt in zijn woord, in Zephania 3 vers 12, dat een overgelaten heeft een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heeren hoop. En nu dat, wat is nu het leven van dat volk? Door vele verdrukkingen moeten ze ingaan in het koninkrijk Gods. De leven dat is afwisselend. En wanneer ze nu in dezelfde te veel naar boven gaan, dan krijgen ze van God weer wat om naar beneden te komen. En aan de andere kant, als ze te veel gaan zakken, dan krijgen ze weer wat om de hoogtes op te heffen. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet nu gunst aan schouw. Daar wensen we vanmiddag een ogenblikje bij stil te gaan staan. Mijn tekst is in 1 Petri 1 en daarvan het derde vers. 1 Petri 1 vers 3, waar Gods woord al dus luidt, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot dusverre. De apostel Petrus die schrijft die brief aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, aan de vreemdelingen. Ze worden allemaal vreemdelingen op de wereld die door God waarachtig bekeerd worden. Want in de waarachtige bekering dan vergaat de wereld. Dus godsdienst en wereld, dat gaat niet samen. Dat is onmogelijk. Een God die brengt een scheiding. En van de tijd dat God zijn volk bekeert, van die tijd is het anders in hun leven en blijft het ook anders in hun leven. En die zijn die vreemdelingen, die zijn verstrooid over de wereld. We zingen in de berijming van de 12 artikelen: ik geloof in de Heilige Geest geprezen, dat er een christenkerk is en zal wezen. En daar zorgt God voor. Dus we zitten in Pontus, in Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Daar zitten ze. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zou God ontvangen. We kunnen reizen naar het einde van de wereld, geliefden. Zoals eenmaal de verloren zoon is weggereisd naar een vergelegen land. Maar als we onder dat zegel van de verkiezing liggen, dan komt de tijd zekerlijk dat God een haak in onze neus legt en een gebit in onze mond. En tot hiertoe en niet verder. Wat een voorrecht verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat volk, dat kan God niet ontvluchten. En dat volk, dat is ook niet buiten Gods bereik. Wij zouden soms denken, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw. Het is allemaal afgelopen. Allemaal onverschillig, vijandig, maar den uitverkorenen naar de voorkennis van God des Vaders in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en de sprengen des bloeds van Jezus Christus. Dus den uitverkorenen. En omdat er een uitverkiezing is, mensen, daarom worden er nog mensen bekeerd. En zullen er mensen bekeerd worden tot aan het einde van de wereld. En dat zijn nu diegenen waar dat oog van God van eeuwigheid op gevallen is. Die mensen die moeten geboren worden, die moeten op de wereld komen, soms in op de ellendigste wijze, dus daar zijn de voorbeelden van, op de ellendigste wijze. Huntington die schrijft in een van zijn brieven: mijn vader die woont daar in dat bos. Want in een wettige weg had die man nooit geen vader gehad. Nooit. En ik heb niet naar Huntington te gaan, maar denk maar aan een Jefta. Dat was er ook eentje van. Ja. De vrijmacht God. En Justus Vermeer die zegt, het is net als een ring. Die zei, erin ben en bij erin. En uit er buiten ben bij er buiten. Dat is onze gereformeerde leer. Dat is onze leer. Komt er maar eens tegen in als je kan. Dat is de prediking van de soevereine genade God. En dat ontsluit zo'n hoop mensen. Ook voor de toekomst. Want als dat het niet was, dan was het allemaal hopeloos, werkelijk. En we hebben ons hoofd niet buiten de deur te steken. Maar er is niemand die naar God vraagt. En daar is niemand die naar op zoekt. Een beetje godsdienst, dat willen mensen soms nog wel. Maar God hebben tot zijn deel. Er is geen haar op zijn hoofd dat erover denkt. En wij gaan naar God vragen als God naar ons gevraagd heeft. En naar ons komt te vragen. De uitverkorene naar de voorkennis van God des Vaders. In de heiligmaking des Geestes. Want ze zijn allemaal onheilig. Allemaal onrein. Ja mensen, ik zal er alleen dit maar van zeggen vanmiddag. En dan gaan we verder. Op de vlakte des velds. Vertreden in ons bloed. En er is geen oog dat medelijden met ons heeft. En als ze zichzelf al leren kennen. Oh, dan moeten ze zeggen, Heer, kan je nog 1 minuut geduld met me hebben? En kan je me nog 1 ogenblik verdragen? Want waartoe beslaat onnuttelijk de aarde? En nu in onze tekst, daar gaat de apostel Petrus, die gaat spreken over de oorsprong en over de bron en over de fontein van alle heil en van alle zaligheid. Het is het werk van een drieënig God. Dat is in het tweede vers, is dat ook naar voren gekomen, want het spreekt over de voorkennissen van God en Vader. En het spreekt over de heiligmaking des geestes en over de besprenging van het bloed van Jezus Christus. Dus een drieënig God staat hier op de voorgrond. En u begint Petrus, ja, je zou zeggen, je bent al hoog vanmiddag. Het is geen Psalm 130 hier. Daar is het uit diepte van ellende. Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van mijn dood. Dat dank der hel mij al een troost ik missen. Zo ben Petrus hier niet. Maar die begint met te zeggen geloof. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En in dat woordje gelooft, daar liggen 2 zaken in begrepen. 2. Ten eerste, dat die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat Hij waardig is, om geprezen te worden, maar ook dat een apostel wenst dat dat geschiet. En we hebben in dat woord van onze tekst vanmiddag een verzekering dat het plaats heeft, dat dat niet gemist zal worden. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De eerste persoon in het goddelijke wezen, dat is de Vader. En hij is Vader uit kracht van generatie. Hij is Vader uit kracht van scheppen. En hij is Vader uit kracht van herscheppen. Vader uit kracht van generatie. In Johannes 5, vers 26. Tegelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En in Psalm 2, vers 7, ik zal van het besluit verhalen, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die generatie, dat is een verborgenheid. Dat is een verborgenheid die wij met ons verstand niet begrijpen en niet bevatten kunnen. Die generatie die geen begin kent, maar die ook geen einde kent. Want die generatie, dat is een inblijvende daad in God. Dat betekent dat die Vader hetzelfde wezen meedeelt aan zijn Zoon van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En toch dat er geen afzonderlijk persoon naar voren komt. Want de Vader is in de Zoon en de Zoon in de Vader. En uit dat enkele woord dat we daar genoemd hebben, zal elk mens vanmiddag al toe moeten stemmen dat het voor ons verstand te hoog en te diep is. En dat we met die generatie, met die eeuwige generatie, dat we daar nergens mee terecht kunnen komen als in Psalm 68 vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Een God die we begrijpen kunnen is geen God. Want een God die we zouden kunnen begrijpen, die staat beneden ons. Maar God die staat er boven ons. En God die blijft er boven staan ook. Er is eigenlijk in God maar één eigenschap. We spreken van onmededeelbare en mededeelbare eigenschappen. Maar in de grond van de zaak, dan is er maar één eigenschap in God. En dat is dat hij God is. Dat is de eigenschap. Gij lieden zijt mijn getuigen dat ik God ben. Ik zou vanmiddag veel kunnen noemen mezelf uit het woord van God. Maar één ding zullen we maar noemen. Gods woord er spreekt van een man die een bekeerde vader had gehad. Die onder de tranen en onder de gebeden van zijn vader 12 jaar oud geworden is. Toen is die vader al gestorven. Die jongen, die is nooit vernederd geworden onder het gebed van zijn vader. En die is nooit verbroken onder het gebed van zijn moeder.
nooit.
Die jongen die heeft een verbond met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt. Die jongen die zal in zijn leven het volhouden om tegen God te vechten. En die zal alles doen om boven die God uit te komen. Die jongen die wordt, je wordt man straks, die wordt 25 jaar in zijn goddeloosheid gewaarschuwd door de profeet. En als de laatste boodschap komt, dat die profeet zegt, uw oren zullen ervan klinken, van de oordelen die ik over u brengen zal. Dan staat er in het volgende versje, dat Manasse doorging om Jeruzalem met bloed te vervullen. Dus doorgaan en voortgaan. Straks dan wordt een onder de doornen gevangen door de koning van Babel. Die wordt in de gevangenis gebracht. Daar ligt nu. Dat is zijn einde. Nee, dat is zijn begin. Dat is zijn begin. En dan staat er, gemeente, dat er ging roepen tot de God van zijn vader. Nee. Tot de God van zijn vader. De gebeden kwamen terug. De tranen kwamen terug. De waarschuwing kwamen terug. En dat was voor de eerste keer in zijn leven dat tot de God van zijn vader ging binnen. Had nooit gedaan hoor. Daartegen gevloekt. En mee gespot. Ja. Maar dan is er een tekst in 2 Kronieken 33 vanzelf. En die tekst die zegt, toen kende Manasse dat de Heere God was. Daar heb je. De grote eigenschap van God, dat God God is. En om dat nu in ons leven bevindelijk en praktikaal te leren kennen. We zouden een hoofd met dogmatiek kunnen hebben en een hoofd met historiële kennis kunnen hebben. Maar dat zou voor de eeuwigheid ons niet baten. Toen bekende Manasse dat de Heere God was. En dat is en dat blijft, gemeente, dat blijft een persoonlijke zaak. En u gaat Petrus vanmiddag ons vertellen dat God de eerste persoon, dat God de Vader van onze Heere Jezus Christus, dat die de bron en dat hij de fontein is, waar alle heil en waar alle zaligheid uit voortvloeit. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. De val van Adam, gemeente, dat is een absoluut feit. Absoluut. Daar is door de val van Adam gekomen een scheiding tussen God en de mens. En een scheiding zelfs tussen de hemel en de aarde. Zo verschrikkelijk is de val van Adam. En die val die is daarom zo verschrikkelijk. Omdat ook uit kracht van die val de mens zichzelf nooit geen gedachte meer van God kan geven. En uit kracht van die val ook nooit geen oprecht en waarachtig gebed
tot God meer kan opzenden. Tegenwoordig worden de mensen gedreven om te geloven. Geloof, zeggen ze. Pak het maar aan. Maar Gods volk, dat leert wel wat anders. Dat leert wat anders, geliefden. Dat we nog geen zucht tot onze zaligheid kunnen toedoen. En dat van nature een mens er ook de minste behoefte aan heeft. Gaat er maar eens aan beginnen, mensen. Gaat er maar eens aan beginnen. Gaan we dan vanmiddag zeggen, leef maar raak. Leef maar naar het goeddunken van je hart. Nee, mensen. Nee. En nog eens nee. Nee. Dat zou antinomiaans zijn. En dat is verschrikkelijk. Een mens blijft een verantwoordelijk schepsel. En het betaamt alle mensen om God te vrezen. Dat staat duidelijk in de waarheid. Maar als er nu eens op aankomt, mensen, op aankomt. Als er nu eens op aankomt. Bij wijze van spreken, laat het maar plat zeggen, mensen, kan elk verstaan. We gaan s'avonds, als we moe zijn, van onze dagelijkse arbeid, dan gaan we veel liever slapen als binnen, of niet? En als je niet gauw genoeg in slaap valt, dan ook boos wordt ook. Als een spin soms. En het is nog gelukkig dat er alles niet uitkomt, denk ik, wat erin zit. Want dan zou er geen leven met ons wezen. Dan zou er werk geen leven met ons wezen. We zijn eigenlijk allemaal leeuwen die achter een fence staan. Allemaal. En dat moet een mens ook nog waarderen. Dan moet een mens ook nog zeggen, wat gelukkig toch, hé. Want als er toch eens openbaar kwam wat er toch in zat, hé. Je zat zo in Balevenu, hoor. En maybe ze naar Jackson dat ze je brachten. Dat is ook nog hier geen raad met je weten. Maar nu zegt een apostel geloofd. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God die geen noodzakelijkheid had. Uit kracht van zijn volmaakt wezen, om ooit een stap buiten zichzelf te doen, maar die van eeuwigheid bewogen geweest is in zichzelf. Om dat duidelijk te maken, een paar woorden. Wij kunnen in de wereld niet alleen leven. Dat hij God zo verordineert. Dat is niet alleen onder de mensen, maar dat is ook onder de beesten. En dat is ook onder de vogels. Dat is in de schepping van een mens, en ook van de beesten zelfs. Daar is, als ik dat zo uitdrukken mag, een heimwee schapen dat uitgaat naar gemeenschap, naar samenleven. De waarheid die zegt bijvoorbeeld dat een man zijn vader en zijn moeder verlaten zal en zijn vrouw zal aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zelfs de Heer Jezus die waarachtig God was en ook vanzelf waarachtig mens. Maar zelfs de Heer Jezus in zijn menselijke natuur, die had toen hij op aarde was, ook nog behoefte aan samenleven. Het is voor de Heer Jezus een verkwikking geweest, als hij in Bethanië kwam, in dat huis waar Lazarus was, waar Maria en Martha was. Die vereniging die hij daar met die mensen gehad heeft. En al later is die Simon de Melaatse ook nog bijgekomen. En misschien zijn er wel meer om. Misschien heeft het huisje wel volgezeten. Wie zal zeggen? Want het staat allemaal niet in de Bijbel vanzelf. Maar nu die God die volmaakt is in zichzelf. David die zingt er van in Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Dat nu die God die eeuwig gelukzalig is in zichzelf. O, wat is voor ons op de wereld dan toch een zwerven? Wat is het een zwerven? David die zingt in Psalm 119, in 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Ja. Maar dat nu die God die volmaakt was in zichzelf en eeuwig volmaakt blijft in zichzelf, dat het in zijn harte van eeuwigheid geweest is om zichzelf een bekend te maken. En om zichzelf mee te delen, onthoud het dus goed. Om zichzelf bekend te maken. Om zichzelf mee te delen. En om zichzelf te geven. En dat aan mensenkinderen. Aan mensen die oorspronkelijk volmaakt waren geschapen, maar die in de val Gods beeld kwijtgeraakt zijn. En in zichzelf een oog. Wat zal ik er vanmiddag van gaan zeggen, mensen? Geworden zijn uit kracht van de val van Adam. Daar komen voor een kind van God. Ik hoop dat je ook zou wel wensen, mensen, dat je het allemaal mocht kennen. Allemaal. En dat je allemaal vanmiddag met je hart opvallen mag. Allemaal. Want het is een gunnend goed. Of niet? Het is een gunnend goed. En dan staat er in Genesis 6. Toen berouwde de Heer dat de mens op de aarde gemaakt had. Ja. Die mens die in paradijs versierd was met Gods beeld. En nu na de val dat beeld verloren. Een dienstknecht, een slaaf en een slachtoffer van de duivel geworden is. Want zo is het. En anders niet. En Lodestein in 1600, die man die heeft ervan gezongen. Schoon ik dieper poog te delven, schoon ik meer verderf ontmoet. Ach, ik wanhoop aan mijzelf, de zonde is de ergste slavernij. En dat nu God met zulke mensen zich in wil laten. Dat God met zulke mensen zich wil bemoeien. Nee. Met mensen die allemaal bij God vandaan gelopen zijn. Die God een scheidbrief gegeven hebben. Die alles in hun leven doen. Om God te ontvluchten. En om God te tergen. En om God te beledigen. en om God te miskennen, want dat is toch ons leven van natuur. Maar dat God nu bewogen geweest is in zichzelf, om zichzelf te openbaren, om zichzelf mee te delen, om zichzelf weg te schenken aan zulke volk en te brengen tot zulke genade, dat ze mogen zingen met een dichter in de 48e psalm. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En dat in een weg en door een weg, dat al Gods deugden worden verheerlijkt. Gods volk dat wordt zalig op grond van een voldaan recht. Gods volk dat wordt zalig met behoud van Gods deugden. Een van onze oude leraars vroeger, die had dat zo vaak op de preekstoel gezegd in zijn preken. Domie Roos was het. En daar kwam op een keer eens een man bij hem. Hij zei: dominee, ik ben het zo van harte met je eens dat een zondaar zalig wordt met behoud van de deugden. Maar hij zei: ik heb er nog wat meer van leren kennen. Ik heb er nog wat meer van leren kennen. Hij zei: ik heb ook geleerd dat het niet alleen is met behoud van terecht, maar ook met de verheerlijking van terecht. En die man begon zo te schrijven, die dominee. O, hij zei, wat een gelukkige man ben je dan. Want hij zei: ik heb wel het eerste leren kennen, maar het tweede weet ik nog niet. Zo eerlijk was het. Het eerste had te leren kennen, maar het tweede dat kende nog niet. Want we weten er maar net zoveel van als God er ons van leert, mensen. Als God er ons van leert. En wat zou nu een mens toch beheerig moeten zijn om die God te leren kennen. Die bewogen in zichzelf een weg gebaand heeft en een pad ontsloten. Waarin al de deugden opgeluisterd. Die wij ontluisterd hebben door de zonde. Opdat er nu in ons leven een tijd mag komen dat we die opgeluisterde deugden mogen beluisteren tot vernedering en tot zaligheid van onze harten. Daarom, de zonde te leren kennen, dat is noodzakelijk, kan niet anders. Maar ook, geliefden, dat we zonder God in de wereld zijn. En dat we ons zo ongelukkig gaan gevoelen. Dat we zeggen: o God, er is geen ongelukkiger mens op de wereld als ik ben. Dus ze benijden de vogels die in de lucht vliegen. En ze benijden de koeien en de paarden die in het land lopen. Ja. Ze vroegen alleen de boer of geen kanarietje wou hebben. Het is maar een klein vertelsertje. Ze zei: zou je geen kanarietje willen hebben? Hij zei: maar niet, meester. Want hij zei: dat moet ik elke dag schreeuwen. Want hij zei: die beestjes die zingen nog zoals ze geschapen zijn. En ik niet meer. Dus hij zei: je moet er maar mee wegblijven. Je moet er mee wegblijven. Wat is toch gelukkig als een mens aan de wetenschap komt. Dat een God kwijt is. Want die God zoekt, die zal hem vinden. En die zal hem wel vinden op een plaats waar hij nooit gedacht heeft. En waar hij nooit verwacht heeft. Maar gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En u staat in Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Daarom de grootste belofte van het verbond der genade, dat is bij de profeet Jesaja 51, ik God ben uw God. En als we die God tot ons deel mogen krijgen, dan kunnen we leven en dan kunnen we sterven. Dan kunnen we overal door en overal over. Die God die ons nooit zal begeven en die ons nooit zal verlaten, maar die een eeuwige toevlucht en een eeuwige sterkte voor zijn kerk en voor zijn volk zal zijn in Christus Jezus, gelijk we daar nu van zingen uit de 89ste psalm en daarvan voor vanmiddag het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het heir dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der legerscharen? Wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt, o Heer, ja, eindeloos in vermogen, uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Het is het vierde vers uit de 89ste psalm. Geen wonder, geliefden, dat Paulus in Colossenzen 1 vers 12 betuigd heeft, dankende God en den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. En die in 2 Korinthe 9 vers 15 schrijft: dankende den Vader voor zijn onuitsprekelijke gaven. Het liefste, het dierbaarste, het kostelijkste, het voortreffelijkste, die zoon die van eeuwigheid in de boezem van zijn vader was, zijn vermaak, zijn verlustiging, dat hij die gegeven heeft, dat hij die gezonden heeft naar deze vervloekte wereld, waar de damp en de smook van de zonde alles verduistert. Alles verduistert. En dat een in komende hier in de wereld, dat onze menselijke natuur heeft aan willen nemen uit de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, met al de zwakheden, met al de gebreken, met al de wederwaardigheden, met al de gevolgen van de zonde, waar ons leven mee vervuld is, en wat we over onszelf gehaald hebben is, opdat die Christus zou worden de medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is, gelijk als wij, doch zonder zonde. En die hier, zoals het in de oorspronkelijke taal van de Bijbel staat, in onze taal is het, heeft onder ons gewoond. Maar de geleerden die zeggen, in de Griekse vertaling staat, die onder ons getabernakeld heeft. Getabernakeld heeft. En die hier geleefd heeft in de diepste arm. De Heer Jezus die hij 2 keer heeft geweest. 2 keer ter wereld. Je weet wel wanneer zeker heeft. Die is 1 keer rijk geweest. Toen de wijzen uit het oosten de schatten hebben geopend. Goud en wierook en mirre. En de 2e keer dat hij rijk geweest is. Toen Jozef van Arimathea en Nicodemus hem begraven hebben. Maar daartussen al die jaren. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Opdat ge door zijn armoede zou rijk worden. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen had niets waarop hij zijn hoofd zou nederleggen. Nog geen penning om de belasting te betalen. Want hij zei tegen Petrus, ga maar naar de zee. En de eerste vis, als je mond opent, dan zou je een stater vinden. Een geldstuk betaalt de belasting voor u en voor mij. En dat nu die zoon dat nu die zoon naar gelaten 1 vers 4 zichzelf heeft gegeven, opdat hij ons verlossen zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wille God des Vaders. Dat hij door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de zaligheid zou verdienen, maar ook aan de rechterhand des Vaders verhoogd in de hoogste heerlijkheid, dat hij die verworven zaligheid zou toepassen. Geloofd zij de God en Vader onze Heer Jezus Christus. Voor vanmiddag zullen we het erbij laten. We hopen de volgende week, als de Heer spaart, het verder te gaan onderzoeken. Want daar is geen einde aan de diepten. Aan de diepten Gods. En aan hetgeen gemeente, jong en oud, klein en groot. Wat voor ons allemaal noodzakelijk gekend zal moeten worden. Op weg en reizen naar de eeuwigheid. O, we hebben zo'n kostelijke ziel. En we krijgen nog een kostelijk leven. Mozes die zegt in Psalm 90. Leer onze tijd, onze levens, kostelijk achten. Het is vandaag nog de genade tijd mis. En God die staat nog te kloppen aan de deur van ons hart. Doe mij open, doe mij open. De Heere zegt vandaag nog, waarom zou ge sterven, hij huis van Israël. De Heere loopt nog achter ons aan, mensen. Hij had ons al lang kunnen verwerpen, al lang. Dat er geen tijd der genade meer was. Maar nu kan een mens nog bekeerd worden. Een mens kan nog bekeerd worden. Een mens is nog in het heden der genade. Wat zal ik ervan zeggen vanmiddag? Wat zal ik ervan zeggen? Daar zijn mensen die zeggen dat ze niet meer bekeerd kunnen worden. Daar zijn vandaag nog mensen, het is niet zoveel, maar daar zijn het die het nog benauwd hebben. Die zijn er nog. Hier en daar nog een enkele. Daar zijn er die benauwd worden door de duivel. Dat de tijd voorbij is. Dat de tijd voorbij is. Maar zolang als een mens leeft, dan kan het nog. Sommige mensen die zeggen, ik ben een verworpeling. En dat is een gedachte, mensen. Verschrikkelijk. Een verworpeling. Maar onthoud dit maar, gemeente, een mens die weet niet dat een verworpeling is, totdat men op de bodem van de hel ligt, dan weet men dat een verworpeling is. Maar zolang God hem nog spaart, en zolang als de Heere nog achter hem aan is, dan is er nog een gelegenheid om bekeerd te worden. Jong en oud, klein en groot, dat we het nog ter harte mochten nemen, terwijl het aan deze zijde van het graf nog is. Daar staan donkere tijden voor de deur, verschrikkelijke tijden, tijden dat een hemel zwart zou worden van de oordelen Gods. en dat er geen ontvluchten meer zijn zal. Maar nu is het nog de welaangename tijd. En nu is het nog de dag der zaligheid. Dat de prediking en de lezing van Gods woord niet te verheefs mocht zijn. Maar dat we voor God nog leerden buigen. Onze knieën nog leerden buigen. Voordat God onze benen zou verbreken. En dat we hem nog te voet leren vallen met smekingen, met geween. Zal ik je eens een paar woorden geven vanmiddag? Om aan de Heere te vragen? Vraag dan aan de Heere. Of ten van je weg wil nemen wat je niet kwijt wil. En of ten je wil geven wat je niet hebben wil. Want het is allemaal tegen de mens. Dat wil zeggen tegen zijn vlees en tegen zijn bloed. En we hebben vanmiddag, zoals dat elke zondagmiddag gebeurt, de 12 artikelen nu gelezen. Ik geloof in God en Vader. Den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. Misschien zitten er nog een paar mensen hier. Misschien zit er nog één vanmiddag hier. Die niet kan geloven dat God voor hem almachtig is. Misschien nog een paar. Misschien nog één. Die al zo lang gezucht hebben. Die al zo lang geroepen hebben. Die al zo lang gehoopt hebben. Soms zondag aan zondag. Dat ze zei, Heere, Heere. Zal er nu eens nooit eens een woord in mijn hart vallen. Zal je nu eens nooit wat tegen me zeggen. Zal het me nu altijd maar voorbij gaan. Wel beleiden dat God almachtig is voor een ander, maar het voor zichzelf niet kunnen geloven. Maar dat God het nog eens tonen mocht aan zulke zielen in mijn midden. En dat hij het nog bevestigen mocht, opdat het ook voor hun persoonlijk zal worden. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En als dan straks de eeuwigheid komt, dat we dan geen vreemd God zullen ontmoeten, maar een verzoend God in Christus voor ons eigen harten. Ja. Oh, wat zou het een blijdschap wezen als God nog eens kwam. Want daar hangt alles van af. En daar komt alles op aan, mensen. Alles. Wij kunnen niet meer. En in de grond we willen niet ook. Maar dat God nog eens mag komen. Over al die bergen. En over al die heuvelen. En over al die onmogelijkheden. En dat we zijn stemmen nog beluisteren mochten. Ziet hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ja, dan zou het wel wezen laat scherenhuis van vreugde druisen. Voor Israëls groot en opereer. Dan zou het wezen wat we vanmiddag met een paar woorden gehoord hebben. Geloofd, gezegend. Paulus die zegt gezegend in Efeze 1 vers 3. En Petrus die zegt geloofd. Maar geloofd en gezegend is hier hetzelfde. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En als we er nu in ons leven een kruimeltje hoop op gekregen hebben, Wat is dat een groot wonder, mensen? Wat is dat een groot wonder? We hebben het zelf niet gezocht. We hebben het zelf niet beheerd. Maar de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord van deze middag nog bedouwen met de douw van de Heilige Geest. En ge mocht het nog tot een zegen en tot een winste voor onze arme zielen stellen, voor die grote eeuwigheid. Gedenk jong en oud, klein en groot, verzoen het onze en zegen het uwe. Breng in de avond ons nogmaals samen als met uw lieve raad bestaan mag. Geef nog lust en liefde onder jong en oud. Gedenk in de week die we zijn ingegaan. Ge kent al de noden en ge weet al de behoeften. Vervul het voor de een zowel als de ander. Ook in het reizen en in het trekken. En in de voornemens die er zijn, o, gedenk des ontferms. En doe verzoening over onze misdaden, om Christus willen. Amen. Psalm 43. Psalm 43. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Het eerste en het tweede van Psalm 43.
ontvang u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.